Het lied van Gods pelgrims. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongsken slecht, bij uw altaren, heren der heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadig. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht en ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het gezalde, aangezicht uw gezalde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Geliefde gemeente, u bent het vast nog niet vergeten. Die hittegolf van een paar weken geleden. Toen voor het eerst in Nederland code rood werd afgegeven vanwege de warmte. En voor het eerst in de geschiedenis in Frankrijk in alle departementen code rood moest worden afgegeven. Dat viel toch niet mee, zo'n hittegolf. Hoe hou je het vol? Als de temperaturen voor ons tot ongekende hoogte stijgen en het ene warmterecord na het andere gebroken wordt, dan zou je toch wel wensen dat het een beetje getemperd werd. Maar aan de andere kant, gemeente, zouden wij zonder de zon kunnen leven? Zou er leven op aarde zijn als de zon er niet was? Of als de zon niet op de juiste afstand tot de aarde stond? Zou dan niet alle mogelijkheid van leven ten enenmale verschroeid worden door de ontzaglijke hitte van de zon? Of zou, als de zon op te grote afstand van de aarde zou staan, de aarde dan niet op een vrieskist lijken, om niet te zeggen een doodskist? De zon is door Gods wijsheid op precies de goede afstand tot de aarde geplaatst, namelijk 149,6 miljoen kilometer. Ik heb dat natuurlijk even opgezocht, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar op zo'n grote afstand staat de zon tot de aarde. En dat is eigenlijk precies goed, dat het niet te warm en niet te koud zou worden. Dat heeft de Schepper bedacht in zijn grote wijsheid. De Schepper van zon, maan en sterren, die ook de Schepper is van u en jou en mij. De zon is groter dan de aarde, want het heeft een diameter van 1,4 miljoen kilometer. Ik las ergens dat de aarde er ook een miljoen keer in zou passen. Wat enorm. Maar God is op een andere manier groter dan de zon. Hij heeft de zon gegeven, opdat wij niet in de kou zouden zitten en niet in het donker. En u gebruikt de dichter van Psalm 84 de zon als beeld, als aanduiding, als karakterisering van God. En dit is de enige plaats in het psalmboek waar de Heere met de zon vergeleken wordt. Dus dat maakt het beeld ook wel opvallend. En hoe is het verder in de Bijbel? Als we met deze vraag de Bijbel lezen, wordt ook verder in de Bijbel nog die vergelijking gemaakt tussen de Heere en de zon. Ik kwam drie plaatsen, drie verwijzingen in de Bijbel tegen die ons kunnen helpen om dit woord te verstaan. Allereerst 2 Samuel 23 uit de laatste woorden van David. Dus David ligt op zijn sterfbed en hij spreekt profetisch. In vers 3, de God Israëls heeft gezegd, De rotssteen van Israël heeft tot mij gesproken. Er zal een heerser zijn, mijn hoofdletter. Er zal een heerser zijn over de mensen, een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn, gelijk het licht van de morgen. Wanneer de zon opgaat, dus de morgen zonder wolken. Dat is een aanduiding van de komende Messias. En hetzelfde vinden we in Malachi 4, de laatste bladzijde van het Oude Testament, waar ook een profetie klinkt over de komende Messias. En dan zegt de profeet, maar over u die de Heere vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En die geprofeteerde en aangekondigde Messias is gekomen in de volheid van de tijd. En in het boek Openbaring, daar krijgt Johannes een openbaring van de verheerlijkte Christus, die al zijn werk op aarde heeft volbracht en nu in zijn heerlijkheid in de hemel is. En dan verschijnt hij en dan staat er in Openbaring 1 vers 16, hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Christus in zijn heerlijkheid. Dus als we in Psalm 84 lezen over God de Heere als een zon en een schild, dan moeten we eigenlijk meteen in gedachten daarbij betrekken die verwijzing naar de komende Messias en de gekomen zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En nu is de Heer niet alleen een zon, maar hij is ook een schild dat beschermt. We hebben ergens van gezongen in Psalm 3. Die woorden staan aan het slot van de psalm die de gang van de pelgrims tekent. Psalm 84 is duidelijk een pelgrimslied. En die laatste woorden in de psalm zijn dus ook bedoeld als een bemoediging en een belofte voor die pelgrims die onderweg moe kunnen worden of uitgeput of van allerlei gevaren blootstaan. Maar de Heere is voor hen als een zon die hen doet wandelen in het vriendelijk licht en hen warmte geeft. En maar ook een schild dat hen beschermt onderweg. Omdat ze onderweg niet zouden bezwijken, deze pelgrims. En ze door die trouwe zorg van de Heere ook eens in het zalig oord van Sion zouden aankomen. Dus nu hoeven ze onderweg geen kou te lijden en niet in het donker te gaan. En ze worden beschermd door een schild dat alle klappen opvangt. En ze komen niets tekort, want de Heere zal hen het goede niet onthouden. En allen die in oprechtheid wandelen. Wat staat hier een wereld van gedachten in die laatste woorden van de psalm. En als thema schrijven we boven de preek, de Heer is een zon en schild. En we zien hoe heerlijk is de Heer, hoe rijk zijn gaven en hoe zalig zijn volk. Jongens en meisjes, astronauten kunnen wel naar de maan reizen, maar niet naar de zon. Je begrijpt wel waarom niet. Als je te dicht bij de zon zou komen, dan zou die verzengende gloed je helemaal verteren. Moeten we daar nu ook nog aan denken als Psalm 84 zegt dat de Heere een zon is? Het beeld is hier ongetwijfeld en ontegenzeggelijk positief bedoeld als een zegen voor de pelgrims. Maar is die verzengende gloed van de zon dan helemaal verdwenen? Zou deze zon soms uitgedoofd zijn? Het Bijbelse antwoord is ja en nee. Nee, die verzengende gloed van de zon is niet uitgedoofd. Nee, de heiligheid van de God van de Bijbel is als een verterende gloed bij wie niemand wonen kan. Die is niet verdwenen, die is niet veranderd en die is niet verminderd. Heeft de heiligheid van God nog wel een plek in ons godsbeeld? Wat maakt God tot God? Dat is juist dit. God benadrukt het zelf keer op keer. Ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël. Wees heilig, want ik ben heilig. En die heiligheid van God heeft te maken met het volstrekt zuiveren van zijn eigenschappen. Waardoor hij als de heilige God geen zonde verdragen kan. Zijn heiligheid moet ons verzengen en verteren als wij zonder bescherming naar de zon zouden gaan. Dus nee, die verzengende gloed, die is er wel degelijk. Maar hoe kan het dan dat Psalm 84 juist de warmte, de liefde, de koesterende, de aangename nabijheid van God tot uitdrukking brengt met deze belijdenis dat hij een zon is voor zijn volk? Wel, gemeente, moeten we dat nu juist niet zien in het licht van die andere plaatsen in de Bijbel die we net al even aangehaald hebben en waar gesproken wordt over de Messias? Hij die gekomen is in de volheid van de tijd om al dat werk te volbrengen wat nodig is om die hitte, die gloed, die verterende gloed van Gods heiligheid te dragen in de plaats van zijn volk. Hij is daarin geweest zonder bedekking en zonder bescherming. Hij had geen hitteschild op Golgotha, maar juist zo heeft hij in de weg van zijn gehoorzaamheid als Sions betalende borg de hitte van Gods gramschap over onze zonden eerst ondergaan en zo geblust. De heiligheid van God, zijn heilige verontwaardiging en heilige toorn als gekrenkte is uitgewoed op Golgotha. En daarom alleen om Christus wil is de Heere een zon en een schild voor de pelgrim die deze God tot zijn toevlucht kent, die hem lief heeft en dient, die op weg is naar zijn huis, die zo graag eeuwig bij God zou wonen. Voor die pelgrims is God een zon en schild. Overdag kan hij wandelen in het licht en hij wordt altijd beschermd door dat schild dat sterk genoeg is om alle pijlen van de boze op te vangen. Hoe heerlijk is de Heere. Alleen al in deze psalm worden er verschillende titels gebruikt om de heerlijkheid van de Heere te onderstrepen. Leest u het maar mee. Hij is de Heere van de hemelse legermachten, zegt vers 2. Hij is de levende God, vers 3. Hij is mijn koning en mijn God, vers 4. Hij is als een fontein voor een dorstig volk, vers 7. Hij is de God van Jacob, zegt vers 9. Hij is God ons schild, in vers 10, enzovoort. En God is meer dan de optelsom van al deze verschillende namen. Hoe groot is hij? Kunt u nog klein denken van God? Kent u de Heere zo? In zijn grootheid, in zijn heerlijkheid. Psalm 84 staat voor ons in de Bijbel, opdat we hem zo zouden leren kennen en steeds beter leren kennen en nodig krijgen en waarderen. De belijdenis van deze dichter is dan ook een nodiging en een appel voor ons. Een nodiging om in dit licht en in deze warmte te komen wandelen. Want buiten hem moet je omkomen. Heb je ook geen enkel schild dat je bedekt in de dag van Gods oordeel. Hij alleen is een zon en hij is het volkomen. Dwaas om je weg door dit leven te gaan zonder de Heere. Maar word wijs, wees een pelgrim en zoek je hulp en heil bij hem. En weet je, je kunt jezelf wel verstoppen voor het zonlicht. Je kunt de rolluiken en zonwering wel neerlaten. Maar je kunt toch het schijnen van de zon niet ongedaan maken. Dat weet je dus toch wel te vinden. Nu is het wel zo, dat weten alle huismoeders. Hoe meer licht in de kamer, hoe meer stof en vuil je ziet liggen. Dat is om je te schamen. Het is dus ook ontdekkend licht. Het vervult met ootmoed en rouw. Maar dan moeten we niet met onze rug naar de lichtbron blijven staan, maar omkeren, bekeren. In uw licht zien wij het licht. Door het ontdekkende licht krijgen we het verlossende licht te zien in Christus. En zoals de zon de lichtbron is voor heel de wereld, zo is de Heer Jezus het licht der wereld. En wie in hem gelooft, wie zich berouwvol tot hem wendt, die hoeft niet langer in de duisternis te wandelen, maar zal deel krijgen aan het levenslicht. Die mag wandelen in het vrolijk levenslicht en vindt bescherming onder het schild. Dat is groot genoeg en sterk genoeg om je helemaal te bedekken en te beschermen. Hoe heerlijk is de Heer. Hij is een zon en schild. Bent u een pelgrim onderweg, dan weet u het, dat het onderweg wel eens moeilijk kan zijn. Door de beproevingen van het leven, door de aanvechtingen van de boze en door de zwakheid van ons geloof. Maar vergeet dan nooit wie de Heere is in zichzelf en wie hij eeuwig is voor zijn volk. Voor degene die tot hem de toevlucht namen. Twijfel als u midden in de aanvechtingen zit, twijfel dan niet aan zijn liefde. Denk niet dat het licht van de zon ooit gedoofd zal worden. En dat de warmte van de zon tekort zou schieten. Laat dit uw gebed zijn. Juist als u misschien een tijd doormaakt dat u die warmte niet meer zo voelt als vroeger. Als er tijden zijn geweest in uw geestelijk leven waar je eigenlijk met heimwee aan terugdenkt. Maar dan ligt in onze tekst een pleitgrond voor uw gebed. Als u het licht niet meer zo ziet als voorheen. Maar weet dan dat de zon elke dag weer opkomt boven de horizon. En zou de Heere u dan vergeten? Als u tot hem roept en zucht, wees u ook voor mij een zon en schild. Zoals de zon elke dag weer opkomt boven de horizon, zo is de Heere onwankelbaar in zijn trouw. En weet hij de duisternis te verdrijven, keer op keer, elke dag. Hoe heerlijk is de Heere en in de tweede plaats hoe rijk zijn gaven. Daar spreekt het slot van de psalm immers ook over. De Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen. Daar staat het. Hoe rijk zijn zijn gaven. Allereerst genade en eer. En die twee woorden moeten we dicht bij elkaar houden. Ze zien beide op de geestelijke gaven die God aan zijn kinderen schenkt. Hoe komt het toch? Ik heb er zelf ook aan meegedaan, moet ik zeggen. Maar bij nadere overdenking van de psalm ben ik wel tot iets andere gedachten gekomen. Maar ik stel de vraag, hoe komt het toch dat wij bij genade denken aan genade van God en bij eer aan eer van de mensen? Iemand krijgt bijvoorbeeld een koninklijke onderscheiding en dan zeggen we het wel eens tegen elkaar, de Heere zal genade en eer geven. Dus dat bedoelen we met die eer, die menselijke onderscheiding, een stukje erkenning en waardering van je medemens. Ja, dat is volgens mij hier niet bedoeld. Genade en eer horen bij elkaar als geestelijke gaven. Genade raakt aan de vraag hoe het überhaupt mogelijk is dat een zondig mens met een groot en heilig God kan verkeren. Dat kan niet. Alleen door genade. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God dankzij zijn genade. En die genade komt dus ook van Gods kant. En dat woord genade zegt eigenlijk, dat is zijn gezindheid. Zijn goedwillende gezindheid ten opzichte van degene die hij tot zijn volk wil maken. Een goedwillende gezindheid die alleen maar te verklaren is uit en voortvloeit uit de verdiensten van de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus als borg en middelaar dat heilswerk heeft volbracht, zal God niet langer toornen op degene die tot de Heer Jezus hun toevlucht hebben genomen, maar hen in zijn genade aannemen. Het is nooit omdat het met u wel mee zou vallen. Of omdat jij zo aardig bent En God dus in feite aan vriendjespolitiek zou doen. Dat is het woord genade niet. Dat is het absoluut niet. Het gaat veel dieper. Het is echt alleen omdat Christus al dat werk heeft volbracht. Denk nog eens even aan wat er op Golgotha gebeurde. Tijdens die 3 uur durende duisternis. Helse duisternis, de buitenste duisternis. Daarin is de Heer Jezus geweest. Opdat Maleachi al kon profeteren. Nu zal over u, die de Heere vreest, die tot hem de toevlucht nam, de zon der gerechtigheid opgaan. Christus heeft alles recht gezet. En daarom kan het vriendelijk zonlicht gaan schijnen, ook in uw hart en in jouw geweten. Als God mij aanziet in Christus, dan ziet hij mij in genade aan en gedenkt hij mijn zonde niet. Want de Heer Jezus heeft die weggedaan. De schuld is betaald, de straf gedragen, de toorn gestild. Genade, genade voor de grootste van de zondaar. Gemeente, is het al het thema geworden in uw aanbidding van deze God. En genade kan alleen maar gegeven worden. Zo staat het ook in onze tekst. Het is een geschenk. Het kan alleen maar gegeven worden. Je kan het niet zomaar meepakken. Dat is stelen. En dat kan natuurlijk niet. Als je iets steelt, dan heb je wel iets te pakken, maar dan is het niet je rechtmatig eigendom. Als je bij de groenteboer in de winkel staat en je zou een appel pakken die daar in een kist ligt. En je zou de winkel uitlopen, dan ben je een dief. Dan heb je een appel gestolen. Maar als die groenteboer tegen jou zegt, pak maar lekker een appel uit de doos hoor, dat mag wel. Dan heb je hem eerlijk gekregen. Dan wordt hij gegeven. En zo is het ook met de genade, die wordt gegeven. En als je nou eens van de groenteboer naar de juwelier zou gaan. En die juwelier die zou je een buitengewoon kostbaar sieraad schenken. Dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je het zelf stiekem zou meepakken. Het wordt geschonken. Nou, dat is wat God met genade doet. Dat kan alleen maar gegeven en gegeven ontvangen worden. En daar ziet u de werkzaamheid van een waar geloof. Dat zich diep voor deze God verootmoedigt. Dan kun je het eigenlijk niet klein krijgen. Dat God aan mij zo'n geweldig geschenk zou willen geven. Terwijl ik het tegendeel heb verdiend. Maar als het geloof werkzaam is, dan wil het ook en mag het ook ontvangen wat de Heere schenkt. Het wordt ontvangen in de bevende bedelaarshand. Wat hebt u dat u hebt ontvangen? Zegt de Bijbel ergens. Nou, dat houdt je permanent klein en ootmoedig. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zalen alleen heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Genade is de basis onder de relatie tussen God en de gelovigen. En genade is ook de permanente kracht die ze onderweg nodig hebben om niet te vallen, om niet te verdwalen en om niet af te wijken. En genade zegt nu ook dat het bij God geen momentopname is, niet maar iets voor even, dat God nooit meer loslaat wat zijn hand begon. Hij die het goede genadewerk in u begon, hij zal het ook voleindigen in heerlijkheid. Dat is de eer of de heerlijkheid waar onze tekst van spreekt. Het is grace and glory, om het even in het Engels te zeggen. Genade en eer, heerlijkheid. De pelgrims gaan nu nog door moeilijke trajecten, diepe dalen. Het dreigen soms van dorst om te komen. Ze struikelen over hobbels en keien. Maar ze staan weer op en ze gaan weer verder. En ze twijfelen dikwijls of ze wel ooit het einddoel zullen bereiken. Als het van hun inspanningen moest afhangen, dan weet ik het niet. Dat einddoel, dat is die heerlijkheid. Die volkomen zaligheid. Die eer, het delen in de heerlijkheid die Christus voor hen verwierf en waarin hij hen is voorgegaan. Als ze op zichzelf zien en op hun kleine krachten en wankelmoedig hart, dan weten ze het soms niet meer. Maar hoor dan, de Heere is een zon en schild. Hij zal genade en heerlijkheid geven. Al die pelgrims zullen uit kracht van Gods onwankelbare trouw tot het einde toe hun einddoel bereiken. Dat zegt de psalm ook in vers 8. Ze gaan onderweg van kracht tot kracht. Genade voor genade, keer op keer. En dan zal ieder van hen op Gods tijd verschijnen in Sion. Ze zullen allemaal thuiskomen, die pelgrims. Ingaan in een heerlijkheid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is genade. Hij zal genade en eer geven. Maar er staat er nog iets bij. Als we nadenken over zijn rijke gaven, dan staat er ook nog bij: hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen. Wat wordt dan met het goede bedoeld? Het wordt niet verder omschreven, maar juist daarom heeft het een zeer breed bereik. Wel, dat lijkt mij te slaan op datgene wat de pelgrims onderweg en in dit tijdelijk leven nodig hebben. Er wordt zo goed voor je gezorgd. Als je een pelgrim mag zijn naar Sion, wees dan maar niet bezorgd dat je hier op aarde tekort zal komen. Dat is het thema van de bergreden, waar de Heer Jezus zijn discipelen in onderwijs mee bemoedigt. Wees niet bezorgd. Er is er één die voor je zorgt. Als het gaat over eten en drinken en kleding en een huis om in te wonen, medische zorg die je nodig hebt, hulp bij moeilijke keuzes, bewaring in gevaarlijke situaties. Daar is de Heer die het goede niet zal onthouden aan degene die in oprechtheid wandelen. Omdat hij zelf goed is. Hij is de bron van alle goed, zegt artikel 1 van onze Nederlandse grondwet. Als je iets over God wil zeggen, moet je dit zeggen. Hij is de bron van alle goed. Als de rijke jongeling bij de Heer Jezus komt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Is Jezus antwoord, wat noemt u mij goed? Er is maar één goed en dat is God. En omdat hij goed is, daarom geeft hij het goede. En daarmee geeft hij dus iets van zichzelf. Dat is wel heel belangrijk om dat even tot ons door te laten dringen. Dus als God het goede geeft, dan moeten we niet zo invullen alsof dat altijd precies bij ons wensenlijstje past. Dat hij altijd ons verlanglijstje afwerkt en dat allemaal geeft. Nee. Hij geeft het goede, hij geeft datgene wat hij goed voor ons vindt. En het komt voort omdat hij zelf goed is. Hij laat daarmee dus iets zien van zijn heerlijke eigenschap. God doet het niet verkeerd. God doet het altijd goed. Ook in uw en jouw en mijn leven. Bent u daarvan overtuigd? Nou, wij denken wel eens, eerlijk gezegd, dat God het niet goed doet. Als er dit of dat in mijn leven gebeurt, wat mij heel erg zwaar valt en ik kan het niet verwerken en ik begrijp het allemaal niet meer, dan denken we dat God het niet goed doet. Maar dan meten wij hem af aan onze maatstaven en zijn die maatstaven dan altijd wel zo goed? God weet wat goed voor ons is, beter dan dat wij het zelf weten. En daarom gaat hij soms onbegrepen wegen met zijn kinderen die wij niet meteen als goed ervaren, maar waarvan je later toch zult zeggen met Psalm 119, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik zodoende uw goddelijk recht zou leren. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid wandelen. Is dat een voorwaarde? Ja, natuurlijk. Je denkt toch niet dat God het zegent als je niet in oprechtheid wandelt? in oprechtheid wandelen is dicht bij God leven. Kijk, er zijn altijd van die mensen die willen wel graag de gaven van God en op hun manier bidden ze daar ook om. Maar de gever, daar hoor je ze niet over. Daar hebben ze ook geen omgang mee. Maar de Bijbel leert ons en de praktijk van de godsvrucht laat het zien dat de gaven niet los verkrijgbaar zijn, los van de gever. Het gaat juist om de gever. En hoe dichter we nu bij de gever leven, hoe meer oog we zullen krijgen voor zijn gaven en hoe dieper de dank voor zoveel onverdiende gunstbewijzen. Ja, ook in ons natuurlijk, menselijk bestaan. Want die de Heere vrezen, komen niets tekort. Nu staat het er zo in onze tekst. Hij zal het goede niet onthouden. Dat misschien ook kunnen staan, hij zal het goede geven. Maar het staat er zo. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid wandelen. En dat klinkt als een vertraging. Het komt misschien niet meteen op een stelling, maar het komt wel. Hij zal het niet onthouden. Je komt met deze God echt niet beschaamd uit. Vroeg of laat zul je dat echt zien. Hij zal je niet vergeten en niet verlaten. Soms geeft hij het goede op een opvallende en verrassende wijze, maar vaker heel gewoon en onopvallend. Soms door onmiddellijk ingrijpen, maar vaker door het gebruik van de middelen om zijn zorg aan ons te tonen. Wel, met deze God heb je het goed. Hij is goed en hij geeft het goede. Ik wil aan jonge mensen vanmorgen vragen, wat is jouw definitie van een goed leven op aarde? Daar denk je ongetwijfeld over na. Wat vind jij nou een goed leven op aarde? Nou, het Bijbelse antwoord staat hier, in deze tekst. Dit, als een pelgrim leven. Leven uit zijn hand, leef onder zijn zorg. Dan krijg je, wat er ook gebeurt, kracht voor het heden en hoop voor de toekomst. Wat ben je dan gelukkig? En dat is precies waar de psalm ook mee eindigt. De Heer is een zon en schild. Hoe heerlijk is de Heer, hoe rijk zijn gaven en hoe zalig zijn volk. Wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Hoe zalig zijn volk. Wie zijn dat dan? Mag ik daar ook bij horen? Vraag je misschien. Het zou wel een wonder mogen heten. Als je bedenkt hoe wij van nature tegenover onze schepper staan. Maar omdat het een wonder is, gemeente, een wonder van genade. Daarom kan het voor de grootste van de zondaar. En daarom bevat dit laatste vers ook een appel en een nodiging. Het appel is, stel je vertrouwen dan ook op deze Heere en op geen ander. Met dit vertrouwen is het net als met liefde in een huwelijk. Die is wel exclusief. Die kun je niet over verschillende personen tegelijk verdelen. En de nodiging is, je bent welkom. Blijf niet onbeslist en zogenaamd neutraal. Die positie kent de Bijbel niet. Of je hebt je hart aan de Heere verloren en vertrouwt hem, of je wantrouwt hem. Dat kun je misschien camoufleren en een beetje met verzachtende woorden omschrijven, maar dat is wel waar het ten diepste om gaat. Als het vertrouwen er niet is, dan is er wantrouwen. En dat is het kenmerk van de zonde. De zonde is niet dat wij af en toe wel eens iets verkeerds doen, maar de zonde is dat wij God ons hart niet gunnen. Dat wij niet ons hele hart aan de Heere toevertrouwen. Dat wantrouwen is de kern van de zonde waardoor we hem beledigen en bedroeven. Maar hoe goed zul je het hebben als van u of jou mag gelden wat het slot van de psalm zegt. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Vertrouwen is een werkwoord. Er staat niet welzalig de mens die dit christelijke standpunt heeft en die christelijke mening en die christelijke normen en waarden. Dat hoort er allemaal wel bij natuurlijk. Maar het gaat om het vertrouwen in de praktijk, het geloof in de beoefening. Zondag 7 van de catechismus geeft de definitie van een waar zaligmakend geloof. En dat heeft een inhoud, een Bijbelse inhoud, die moet je leren kennen. Het is een stellig weet of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Maar op grond van die openbaring wekt de Heilige Geest nu het vertrouwen. Door het evangelie wekt hij het vertrouwen in mijn hart. Het vertrouwen in deze God. Dus het is ook een zich toevertrouwen aan deze God. U begrijpt het heel goed. Alles wat die pelgrims zo gelukkig maakt, voor eeuwig zelfs, hebben ze aan deze God te danken. En ze ontvangen zijn weldaden en zegeningen voor dit leven en voor het eeuwige leven. Alles in de weg van het geloofsvertrouwen. Het geloofsvertrouwen legt de verbinding met deze rijke God. Het is het kanaal waardoor ze deel ontvangen aan datgene wat deze God te bieden heeft. Bewaakt u dat kanaal dan, dat het niet verstopt raakt of dichtslipt. Welzalig is de man, de vrouw, de jongen of het meisje, dat op de Heere zijn vertrouwen stelt. Dat is ook echt heel nodig. Voel je nou zelf niet dat het in de wereld koud is en donker? Hoe gelukkig als je uit genade om Jezus wil kunt zeggen, de Heere is mijn zon en mijn schild. Zijn warmte omringt me, zijn licht bestraalt me. Word ik van alle kanten bestookt en bestreden, in het natuurlijke en in het geestelijke. Maar hij is mijn schild, dat de klappen al heeft opgevangen. Het schild dat mij beschermt en bevrijdt. Gemeente, het vertrouwen waartoe het slot van de psalm oproept, moet wel voortdurend beoefend worden. Het moet ook gevoed worden. Het is niet alleen een woord voor hen die nog moeten beginnen om de Heere te vertrouwen, maar zeker ook een woord voor hen die de Heere kennen en die om welke reden dan ook zouden kunnen verslappen of verachteren in de genade. Laat het vertrouwen op hem nieuwe impulsen ontvangen. Als je bedenkt wie hij is, wat zijn heerlijke eigenschappen zijn en wat zijn heerlijke gaven zijn. De psalm eindigt met een zalig spreking. Welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Een zalig spreking zoals de Heer Jezus in de bergrede ook heeft uitgesproken. Een zalig spreking zoals we die ook in het boek Openbaring tegenkomen. En dat laat zien dat de Heere zijn werk ook zal voleindigen. Tot al die pelgrims eens ten volle in die zaligheid mogen delen waar ze nu nog naar onderweg zijn. En ze hebben er al de voorsmaak van gekregen. Maar dat zal eens ten volle genoten worden. Ze daar mogen zijn waar hun hart naar uitgaat. Gelukkig als je bij die pelgrims mag zijn, of je bij die pelgrims voegt. Je kunt er heilig jaloers op worden, op die pelgrims onderweg. Want ze weten waar hun toekomst is. En nu kan het vandaag een bewolkte dag zijn, gemeente. En zo dikwijls in het leven, misschien merkt u dat zelf. Maar vergeet nu nooit, achter de wolken, nee, ik kan beter zeggen, boven de wolken schijnt altijd de zon. Amen.